Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil gaan beginnen met u een gedeelte te lezen. U mag nooit meer raden trouwens. Uit Johannes 3, inderdaad. Toch ga je vooruit, Martin.
Ja, hè?
Ja. Uit Johannes 3. Uit het evangelie van Johannes vanmorgen. Een beroemde, of moet ik zeggen beruchte, gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus, die een ontmoeting had met de Heer Jezus. Johannes 3, ik begin maar gewoon bij vers 1, daar staat: er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is reeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd, in de naam des enige geboren Zoons van God. Tot zover. Ongetwijfeld is dit een heel bekend schriftgedeelte uit de Bijbel. Ik kan me niet zo goed meer herinneren hoe vaak het gebeurd is, maar ik herinner me heel duidelijk dat mijn vader vrij regelmatig vroeger in de tent sprak over dit onderwerp. En hoe hij deze persoon van Nicodemus schilderde, ons allen voorstelde, waarbij het er dan uiteindelijk op neerkwam dat deze Nicodemus dan weliswaar een godsdienstig man was en schriftgeleerde, iemand die doorkneed was, naar men veronderstelde althans, in de schriften. Maar desondanks wordt tot hem gezegd: indien gij niet wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien, of gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Dat wil zeggen dat alle godsdienstige praktijken van deze man tot niets dienden, want wat hij moest doen was niet slechts godsdienstig bezig zijn, zijn religieuze behoeften bevredigen of aan zijn religieuze verplichtingen voldoen. Wat hij moest doen was geloven in dat woord van God waardoor hij wedergeboren zou worden. We hebben daar gisteren al over gelezen naar aanleiding van de brief van de apostel Petrus en ook brieven van Paulus, waarin gezegd wordt dat wij wedergeboren zijn door het woord, door het zaad der wedergeboorte. Dat is een belangrijke zaak die ons hier voorgehouden wordt. Immers, wat ons hier verteld wordt, is niet slechts dat het erom gaat dat een mens, wie hij ook is, zichzelf acceptabel zou maken voor God. Niet dat een mens veranderd moet worden zodanig dat God hem op een gegeven moment kan aanvaarden. Maar hier wordt ons voorgehouden dat de afkomst van de natuurlijke mens zodanig is dat het onmogelijk is om acceptabel te worden voor God. We hebben gisteravond gezien dat de Bijbel leert, dat de Schrift leert, dat de mens van nature zich bevindt in een verdorven positie. En hoe je dat verdorven opvat, dat moet u zelf weten. Maar ik denk dat wat we er ook bij bedenken, het is altijd van toepassing op de mens. Verdorven in de zin van dat de mens zelf aan verderf en de verderfelijkheid onderhevig is. En bovendien dat alles wat de mens in de vingers komt of wat onder de invloed komt van de mens, dat ook dat ten verderve gaat, om dan maar met de Statenvertaling te spreken. En hoe dan ook, daar is geen verbeteren aan. En zelfs wanneer wij de indruk zouden hebben dat het mogelijk is om de natuurlijke mens te verbeteren, want sommige mensen denken dat kan. Zelfs dan nog moeten we de Schrift erbij halen en dan zegt de Schrift, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Dus ongeacht onze opvattingen omtrent onszelf en omtrent dus de natuurlijke mens, zegt de Schrift, iemand moet wederom geboren worden. En in ieder geval is uit de terminologie duidelijk dat het er daarbij om gaat dat de mens een andere afkomst krijgt dan hij nu heeft. En het eigenaardige is, wij mensen, wij denken in termen van bestemming. Wij mensen hebben, nou, hoop, sommigen. Ja, je ziet het wel eens staan op een sticker, op de auto, hè, dus dat schijnt wel zo te zijn. Mensen hebben hoop. Ik bedoel nou niet die actie hoor, ik bedoel de natuurlijke mens. Al wat de natuurlijke mens onderneemt, wat het doet, al wat zijn gedachten bepaalt, houdt verband met de toekomst. En als dat niet zo is, dan hebben we waarschijnlijk te maken met oude mensen die weten dat ze van hun leven hier niks meer te verwachten hebben. En die ze dus keren tot hun verleden. Die maken geen plannen meer. Die gaan de dagen door met hun herinnering die meestal ook wegzakt. Want het leven van de mens wordt bepaald door zijn toekomst. Al wat wij vandaag doen heeft te maken met dat wat wij morgen hopen te doen of hopen te bereiken. Dat kan niet anders. Ik zit vol met plannen, mag u best wel weten. Vol met ideeën van we zouden dit, we zouden dat, we zouden dit. Niet dat ze uitgevoerd worden, maar het is de natuur van de mens om plannen te maken. Om wat moet ik morgen? En hij leeft naar de toekomst. De ellende is dat hij soms vergeet dat het ook altijd nog heden is. En bovendien een aangename tijd, want dat is het heden wel eens, hè? Volgens de Schrift. Maar goed, het gaat er maar om dat we in gedachten houden dat de mens zich altijd richt op de toekomst. Hoe kunnen we handelen opdat we het morgen beter zouden krijgen en eventueel, en dan krijgen we met godsdienst te maken, hoe maken wij ons voor de toekomst acceptabel voor God? Wat kunnen wij doen om onszelf te verbeteren? En het eigenaardige is dat de Bijbel ons meteen omdraait en zegt, kijk eens dan naar waar je vandaan gekomen bent. Leer eens iets uit je verleden. Dan weet ik wel dat de geschiedenis ons leert, dat de geschiedenis ons niet leert. Ik weet niet meer wie dat geleerd heeft overigens. Hè? Maar ik heb het wel onthouden. Wij leren over het algemeen niet van ons leven en van dat wat ons overkomt. Enzovoorts. Maar de Bijbel draait ons om en keert ons tot ons verleden en zegt, kijk eens waar je vandaan gekomen bent. En wat komt er dan van terecht? Wel, de Schrift zegt het heel eenvoudig, daar kan niks van terechtkomen. Daar is geen mogelijkheid tot verbetering. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Er wordt nergens herroepen. Wijst op de oorsprong van de mens, die uit de aarde aards is. 1 Korinthe 15, ik hoop daar straks nog even over te spreken. De mens die uit de aarde aards is, de mens die stof is, en dus tot stof en in de aarde wederkeert. Zijn toekomst wordt bepaald door zijn verleden. Zijn bestemming wordt bepaald door zijn afkomst. Dat is een universele waarheid. En de gedachte dat de schepping, of eventueel de mens, onderweg is van een heel primitieve afkomst tot een geweldig gecompliceerde en hoge een heerlijke toekomst, dat is een verzinsel van de mens. Het wordt dan terecht meestal een theorie genoemd. Evolutie. De wens is de vader van de gedachte. Men zou willen evolueren, maar er valt niks te evolueren. Men wordt altijd teruggetrokken naar die afkomst. Wel, gisteren is dat voldoende naar voren gebracht. Hè? Dus gewezen op de natuur van de mens en op dat wat de mens voorbrengt. Er is geen andere mogelijkheid. De mens verbetert zich niet, integendeel. Wat de mens doet is zich tijdens zijn leven een schat verzamelen. Maar een schat die bestaat uit toorn. Hij vergadert zich een schat tot de dag des toorns en van het rechtvaardig oordeel van God. Dat is wat we gisteren gelezen hebben. En dat is dus wat de mens doet. Hij verbetert niks, integendeel, hij verhoogt zijn schuld. En hij heeft geen andere mogelijkheid. Wat de Bijbel ons voorhoudt is dat de mens een zondaar is en dient ten gevolge niet anders kan dan zondigen. Niet andersom. Niet hij wordt een zondaar omdat hij zondigt, maar het is zo. Hij is van nature, van afkomst, in wezen een zondaar en daarom zondigt hij. Hij is verderfelijk en hij gaat tot het verderf. Er is geen andere mogelijkheid. Waar het ons aan mankeert is niet aan onze levenswijze. Waar het ons aan mankeert is het niet aan onze voorlichting, niet aan ons milieu, niet aan onze opvoeding. Tegenwoordig denkt men dan dat als een mens maar opgevoed wordt in een goed milieu, hè, en met een goede opvoeding en een goede leer vooral, bij voorkeur socialisme of wat daar anders aan ideologieën naar voren gebracht worden, dat doet er nou niet toe, maar dan komt het wel goed. Hè? En als het dan fout gaat met de mens, zegt men dat komt door de maatschappij. Nee, dat komt niet door de maatschappij, dat komt door dat wat in de mens is. En als je ooit vaststelt dat de maatschappij dan zo rot is, om die modeterm dan maar te gebruiken, dan komt dat omdat de mens zelf die de maatschappij gemaakt heeft rot is. Niet de maatschappij maakt de mens, maar de mens maakt de maatschappij. Want er was eerst de mens, of je nou in de Bijbel gelooft of niet, er was eerst de mens en toen pas een maatschappij, niet andersom. Heel eenvoudig. Waar het dus om gaat is dat de afkomst van de mens niet deugt. Romeinen 5 houdt ons voor dat de mens afkomstig is uit Adam, uit de zondaar Adam, en dat de zonde en dood vanaf Adam tot alle mensen is doorgegaan. En dat alle mensen zondaren zijn vanwege hun afstamming. Waar het dus aan ontbreekt is aan onze afstamming. Willen wij voor God acceptabel worden? Willen wij voor God verzoend worden? Willen we geheiligd worden? Willen we gerechtvaardigd worden? Of hoe die termen maar mogen luiden. Wel, dan kan dat alleen wanneer het mogelijk zou zijn om iets te veranderen aan de afstamming van de mens. En de mens zegt, dat is onmogelijk. Daarom komt het bij de mens ook niet op. En daarom blijft er voor de natuurlijke mens niet anders over dan zich een filosofie te ontwikkelen die leert dat de mens van slecht tot beter komt. Alsof het Nederlands zelf ons niet leert dat de mens gaat van kwaad tot erger voortgaat, hè? Ja. Van goed tot beter, dat bestaat helemaal niet. Tenzij gij wederom geboren wordt. Alle godsdienstige praktijken van deze Nicodemus, deze overste der Joden, deze overste, deze leidsman van nota bene een door God uitverkoren volk op een of andere wijze. Deze man, wel, zijn levenswandel, zijn levenspraktijk dient hem tot niets. De Heer zegt glashard, je moet wederom geboren worden. En ik heb altijd een beetje, ja dat ligt aan mij hoor, maar ik heb altijd een beetje schik om deze man. Hè? Want hij komt bij de Heer Jezus uiteraard om een discussie, om een gesprek met hem te hebben. Om eens te kijken wie die Jezus van Nazareth nou eigenlijk wel is. En uit welke theologische school hij afkomstig is. Want deze theoloog wil graag een theologisch gesprek hebben met deze rabbi. Hij noemt hem zelf rabbi. En hij zegt dan ook, we weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. De suggestie van, wij weten dat u van God gekomen bent. En de niet uitgesproken vraag, op wat voor wijze bent u gezonden? Met welk doel? Met welke roeping? Bent u de Messias? Bent u Elia? Bent u de profeet? Dat zijn de vragen die ooit aan Johannes de Doper immers gesteld werden, in Johannes 1. Het zijn dezelfde vragen die hierachter steken. Maar het is eigenaardig hoe de Heer al deze dingen wegredeneert en er overheen praat en zegt, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Dat heeft nauwelijks iets met theologie te maken. Dat heeft niks te maken met de levenspraktijk van deze Nicodemus. Niet met zijn godsdienst, met zijn religie bedoel ik dan. Dat gaat daar volstrekt langs heen. Er is geen discussie over mogelijk. Het is de aankondiging van tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods ja, niet ingaan, niet zien. Met andere woorden, het heeft geen zin over Gods werk te praten. Het heeft geen zin te praten over de profetieën, over Gods plan der eeuwen. Wanneer men niet wederom geboren is. Want als je niet wederom geboren bent, zegt de Heer Jezus, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Laat staan ingaan. Dat is een onmogelijke zaak. De niet uitgesproken vraag van Nicodemus is ongetwijfeld deze. Bent u de Messias? Bent u degene die wij verwachten? Bent u degene die gezonden is om Israël van haar vijanden te verlossen en dat in overeenstemming met zoveel oud-testamentische profetieën? Dat is de vraag die erachter steekt. Als Israël dan wel ergens in geïnteresseerd was ooit, dan was het in de bevrijding van haar talrijke vijanden. En dat is tot vandaag aan de dag niet veranderd. Het is de vraag die hierachter steekt. Wij weten dat gij van God gezonden zijt. Maar bent u misschien die Messias die zou komen om zijn koninkrijk op te richten? De zonen Davids enzovoorts. Maar het heeft geen zin te spreken over of hij die Messias was. Of hij diegene was die zou komen om dat koninkrijk op te richten. Wanneer deze Nicodemus niet eerst wedergeboren is. Want of deze Jezus van Nazareth nu de beloofde Messias is of niet, of hij nu al of niet dat koninkrijk zal oprichten, of hij al of niet de beloften in het Oude Testament zal vervullen, dat maakt voor Nicodemus geen enkel verschil als hij niet wedergeboren wordt. Dat is wat gezegd wordt. En zijn discussie kan interessant zijn voor de wetenschap, je kunt er wat mij betreft op promoveren, maar het helpt je niks, want als je voor God gerechtvaardigd wil worden, moet je wedergeboren worden. En al Nicodemus' kennis, zelfs als orthodoxe, Joodse orthodoxe, rabbi, dat dient tot niets. En de Heer discussieert ook niet met hem. Hij zegt, gij moet wederom geboren worden. Want voor de mens is van belang niet of dat koninkrijk komt, maar van belang is of hij dat koninkrijk ook ingaat. En dan bedoel ik dat koninkrijk uiteraard in de brede betekenis van het woord. Namelijk niet alleen in verband met een duizendjarig rijk hier op aarde, maar met het universele, het alomvattende koninkrijk Gods, wat opgericht zal worden in de hele schepping, in hemelen en op aarde, waarover Christus de beloofde koning zou zijn. Daar gaat het om. Je kunt wel discussiëren over een koninkrijk, maar je moet wedergeboren worden om erin te gaan. Je moet wat doen, of er moet wat gedaan worden aan je afstamming. De man begrijpt er niks van. Heel Nicodemus niet. Daar zat hij met zijn opleiding. Een orthodoxe, geen vrijzinnige. Maar een orthodoxe opleiding, doorkneed in het woord. Waarschijnlijk heeft hij grote delen of misschien wel het hele Oude Testament uit zijn hoofd kunnen opzeggen. Maar waar hij niks van wist, was van wedergeboorte. En sorry dat ik het zo zeg. En misschien schrikt u daarvan, dan gaat die schrik misschien in de loop van de week nog wel over. Maar als Nicodemus niks wist over wedergeboorte, wat wist hij dan eigenlijk wel? Want ik blijf volhouden dat de grootste waarheid van de schrift is die omtrent wedergeboorte. De waarheid die spreekt over hoe een oude gevallen schepping een nieuwe schepping wordt. In Christus, laat ik het er meteen bij zeggen. Daarover spreekt in feite elke bladzijde van de Bijbel. Ik weet wel dat het gewoonte is om te zeggen, die arme Nicodemus, die wordt hier voor het blok gezet, want die kon helemaal niet weten wat wedergeboorte was. Want het wordt hier voor het eerst door de Heer Jezus genoemd. Niemand wist wat het was, want het is een nieuw testamentische waarheid. Dat kon hij helemaal niet weten. En dat is het misverstand. Een eigenaardig misverstand. Want ik heb wel eens de indruk dat tot vandaag aan de dag velen, zelfs christenen, niet eens weten wat wedergeboorte is. Men praat over bekering en over het aannemen van de Heer en over een christen geworden of gelovig geworden. En dat zijn allemaal Bijbelse termen, dat weet ik wel. Maar wedergeboorte, dat is zo rigoureus, hè. Wedergeboorte spreekt over dat een oude schepping een nieuwe schepping wordt. Dat is geen kwestie van verbetering. Dat is geen kwestie van ontwikkeling, geen verandering. Maar het is een volstrekt afbreken van het oude. Het wegdoen van al wat geweest is. Niet het verbeteren, maar het afleggen van het oude. En het aandoen van het nieuwe. Een nieuwe schepping wordt een nieuw begin. Dat is wedergeboorte en dat vindt niemand populair. Dat spreekt niemand aan. Want wat wij allemaal willen is houden wat we hebben en er wat bij krijgen. En zelfs vele prediking vandaag de dag is daarop gericht. Van als je het verprutst hebt in je leven, dan moet je de Heer erbij halen, dan wordt alles goed. Daar kon wel eens een vergissing blijken te zijn. Niet dat het niet waar is, maar het is maar op een bepaalde wijze waar. Want de waarheid die wij leren, met name dan heel uitgebreid in het Nieuwe Testament, de waarheid die in Jezus is, dat is de waarheid dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel. En aandoen de nieuwe mensen, dat is Efeze 4. Dat is de waarheid. Het is de waarheid waar de hele Bijbel over spreekt. Want spreekt dan niet de hele schrift over het feit dat die Messias zou komen, dat Christus zou komen en dat hij zou lijden en sterven en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Ik citeer de woorden min of meer van de Heer Jezus. Moest de Christus niet al zo, niet deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Het hele Oude Testament profeteert toch over het lijden wat op Christus komen zou en de heerlijkheid daaraan volgende? Eerst over dood en daarna over opstanding. Eerst over het oordeel over de oude schepping en daarna het tot stand komen van een nieuwe schepping. Wel, wat is wedergeboren? Ik heb het eigenlijk al verteld. En ik doe dat vrij gemakkelijk, omdat als u het heel exact allemaal wil weten, dan zeg ik, dan gaat u straks maar naar de boekentafel. Want, ja, dat moet een beetje om de zaken ook, denk je. Want dan zeg ik, dat staat allemaal in de brochures die je aan de boekentafel kunt krijgen. Herr Lindsay zei dat ook op de zoeklichttoogdag een paar jaar geleden. Die kwam alleen zeggen dat wat hij te zeggen had, dat hij dat allemaal al geschreven had. En dat stond in de boeken. En van mij heeft hij gelijk, hè? Dat zeg ik dus ook, het staat in de brochures die aan de boekentafel verkrijgbaar zijn. Het zal u gedacht wezen wat ik daar allemaal aan verdien. Dus. Nee, ik zeg er maar niks meer over, anders wordt het weer verkeerd uitgelegd. Maar waar het om gaat is dat wedergeboorte in feite niets anders is dan dood en opstanding. Met de nadruk uiteraard niet op dood. Maar op opstanding. Is ook een eenvoudige zaak. Wat de Heer Jezus hier in Johannes 3 tot Nicodemus zegt is dat hij moet wedergeboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. Wedergeboorte is de weg waar langs men een koninkrijk, dat van Christus namelijk, binnen gaat. En wanneer we nou even Johannes 3 laten voor wat het is en even doorbladeren dan naar 1 Korinthe 15... Dan zult u zien dat daar ook over het beërven van het koninkrijk gesproken wordt. Alleen dan wordt de term wedergeboorte helemaal niet gebruikt. Maar er worden andere woorden gebruikt. Die blijkbaar dan dezelfde betekenis hebben. In 1 Korinthe 15 wordt zoals u waarschijnlijk bekend is gesproken over de opstanding. En over de aard van de opstanding. Er wordt door de apostel uiteengezet in de eerste plaats dat er zoiets als opstanding is. En dat het de fundamentele waarheid is van het evangelie. Want indien Christus niet opgewekt is, zo zijn wij nog in onze zondes. Staat er, ik lees even 1 Korinthe 15 vers 13. Waar staat, en indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, leeg dus, zonder inhoud wil dat zeggen. En leeg, ijdel, is ook uw geloof. Dan heb je wel een geloof, maar het is leeg. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt, die hij niet heeft opgewekt, zo de doden niet opgewekt worden. En dan vers 16, want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Enzovoorts. Er wordt dus gezegd dat de opstanding van Christus, let wel, niet de kruisiging, niet de dood van de Heer Jezus, maar de opstanding van de Heer Jezus, de fundamentele waarheid is met betrekking tot het evangelie. De dood is nooit een blijde boodschap. Zelfs niet de dood van de Heer Jezus. De blijde boodschap is zijn opstanding. Dat de dood is verslonden tot overwinning. Zo is de uitdrukking. Dat is een blijde boodschap. Dat er nieuw leven is in de opgewekte Christus. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En dan wordt hier gesproken in dit hoofdstuk over de aard van de opstanding. Er wordt gezegd dat een lichaam gezaaid wordt in oneer, vers 43. Het wordt gezaaid in oneer en het wordt opgewekt in heerlijkheid. Dat wil zeggen, niet het lichaam zoals het gezaaid werd, wordt opgewekt. Maar het lichaam wat opgewekt wordt, is een ander soortig lichaam dan dat wat gezaaid wordt. De overeenkomst tussen die beide lichamen is dat het lichaam is van dezelfde persoon. En daarom is het hetzelfde lichaam. Maar het neemt niet weg dat de aard van dat lichaam wat opstaat anders is, totaal anders zelfs dan het lichaam wat gezaaid, wat begraven werd. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. 1 Korinthe 15 vers 43. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een, letterlijk staat er dan, een zielig, vertaald met een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Het oude, vleeselijke, stoffelijke lichaam is dat wat sterft en wat begraven wordt, wat gezaaid wordt, maar wat opgewekt wordt, is een geestelijk lichaam, staat er. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt, want er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. En dan wordt er een vergelijking gemaakt met een tekst helemaal uit Genesis 2. Dan staat er in vers 45, alzo is er ook geschreven, dat wil zeggen deze waarheden die staan al eerder in de Bijbel, hè? Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, want er is een zielig, namelijk een natuurlijk lichaam. De hele gedachte wordt door de vertaling wat weggemoffeld. Hè? Maar de eerste Adam is geworden tot een levende ziel. Gespreekt over de oude mens. Maar de laatste Adam, namelijk Christus, is geworden tot een levendmakende geest. En Adam was een levende ziel. Die werd tot een stervende ziel. Door de zondeval van Adam werd hij een stervende ziel. Maar Christus is een levendmakende geest. Dat is precies de andere kant op. Adam bracht de dood in de wereld. Althans in de mensenwereld, zoals Romeinen 5 dat ook zegt. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, door de zonde de dood. Adam produceerde de dood. Maar de laatste Adam produceert leven. En het eindpunt van het menselijk leven, het leven van een Adamiet, van iemand die van Adam afstamt, van de natuurlijke mens dus, is de dood. Want dat is wat hij voortbrengt. De toekomst van de mens is de dood. Maar wat Christus heeft voortgebracht is leven, nieuw leven. En hij produceert dat constant. Ook in de Romeinen 5 wordt dat uitgebreid uiteengezet. De laatste Adam is geworden tot een levendmakende geest. En dan staat er, doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, het zielijke, staat er letterlijk. Dat van de oude mens betekent dat zo ongeveer. Het zielijke is eerst en daarna het geestelijke. Eerst is er het verderfelijke, daarna het onverderfelijke. Dat is de gedachte. En dan staat er in vers 47. De eerste mens, de eerste Adam, de eerste mens is uit de aarde en dus aards. En de tweede mens is de Heere uit de hemel. Adam heeft een aardse oorsprong, zegt de schrift. Kijk, als ik de schrift niet had, zou ik het anders bedenken, zou ik zeggen. Adam werd gemaakt door God zelf, als de kroon der schepping enzovoort. En God blies hem in hem, goddelijke vonk in de mens en dat soort termen, hè, die kent u misschien ook wel. En als u ze niet kent, hoeft u ze hier niet te leren. Hè? Dus dan hoef ik ze ook niet uit te leggen. Maar dan zegt men, geweldig, die mens door God, de schepping van God. Maar de Bijbel zegt, de mens is uit de aarde aards. En daar hou ik het maar op. De oorsprong van de mens is de aarde. God formeerde de mens uit het stof der aardbodem. Hij keert daartoe weder. Maar de tweede mens, de laatste mens, die andere Adam, die zoon van Adam, namelijk Christus, is niet uit de aarde, maar die is uit de hemel. En dan staat er, vers 47 nog steeds, de eerste mens is uit de aarde en aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. En dan staat er, hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardsen. Namelijk, hoe de mens is, zo zijn ook de mensen. Zoals Adam is, zo zijn ook degenen die in Adam zijn. Zoals de eerste mens was, zo zijn ook al die mensen die uit hem voortgekomen zijn. Zondaren. En ze produceren de dood. Maar daartegenover staat, en hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelsen. Dat wil zeggen, hoedanig Christus, want hij is die hemelse mens, is, zodanig zijn ook de christenen, om dat woord te maar te gebruiken. En hier worden twee categorieën tegenover elkaar gesteld. Aan de ene kant Adam en degene die in Adam zijn als onderdeel van een oude schepping. En dat is al wat de natuurlijke mens kent. Een oude wereld. Maar daar tegenover staat Christus. Die ooit geboren werd uit Adam. En beter is, een betere term is nog uit Eva. Al maakt het niet al te veel verschil, maar de Bijbelse terminologie, hè? Het zaad der vrouw, maar in ieder geval geboren uit de mens. En hij was in ieder geval de erfgenaam van Adam. Maar van deze mens, van deze onze heiland, wordt gezegd dat hij uit Adam is, op een of andere wijze. Maar dat hij zonder zonde is, maar dat hij die oude mens heeft afgelegd en als eersteling van een nieuwe schepping uit de dood is opgestaan. En zoals Adam een eerste was in verband met deze oude wereld, zo was Christus een eerste in verband met de nieuwe wereld. En zoals er in Adam velen zijn die in hem zondaren zijn, en die zijn merk, zijn beeld dragen, want de mens is niet een beelddrager van God, maar de mens is een beelddrager van Adam. Ja. Adam werd oorspronkelijk geschapen als een beelddrager Gods, dat is waar, maar daar kan ik niet dieper op ingaan. Maar toen later uit Adam zonen geboren werden, staat er dat die zonen waren naar het evenbeeld van Adam. Zij droegen het beeld van Adam en 1 Korinthe 15 bevestigt het. De natuurlijke mens draagt het beeld van Adam. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn de aardsen. De mens is niet een beelddrager Gods. De mens zoals hij nu bestaat. De mens zoals u en ik is een beelddrager van zijn ouders en daarmee van Adam. En een zondaar. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. Maar hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. Dat wil zeggen, er wordt een andere categorie tegenovergesteld van, laat ik dan maar zeggen, mensen, want ik weet zo gauw geen andere woord. Mensen die niet verbonden zijn of niet afstammen, zal ik dan maar zeggen, van Adam, van die eerste mens. Maar die afstammen van Christus, de tweede, de laatste mens. Van een hele andere categorie. Het spreekt over hen die in Christus zijn. Mensen die dus een andere afkomst hebben dan de natuurlijke mens. En de moeilijkheid van dit beeld schuilt ons slechts hierin, dat die beide soorten van mensen die hier tegenover elkaar gesteld worden, in feite in elke gelovige samen aanwezig zijn. Dat wil zeggen, wij kunnen het niet uit elkaar houden, maar de schrift houdt het uit elkaar. Daarom zijn we gedwongen om ons te oriënteren op de schrift. Die twee verschillende categorieën van mensen tegenover elkaar stelt. De natuurlijke mens in Adam en een wedergeboren mens in Christus. Dat die twee toevallige wijze hier op aarde bestaan in één lichaam. Nou ja, dat kan wel zo wezen, maar het doet er niks aan af dat ze wel degelijk onderscheiden zijn. En de verwachting van de gelovige is dan ook inderdaad dat hij uiteindelijk definitief al dat oude, al dat wat van Adam is, zal afleggen, opdat er slechts over zou blijven dat wat van Christus is. Wel, daar zal van de week nog wel een paar keer de nadruk op gelegd worden, dat het erom gaat dat dat wat uit Christus is, of dat wat in Christus is, dat die nieuwe schepping ontwikkeld wordt. Omdat het dat is wat de eeuwigheid ingaat. Dat het dat is wat het koninkrijk gods ingaat. Want vergis je niet, er zijn mensen, ik zal geen namen noemen, want het wordt me altijd kwalijk genomen, er zijn mensen die denken dat wij vandaag de dag leven in het koninkrijk gods. Bent u van vlees en bloed? Die gaan het koninkrijk niet in. Of niet? Dat zegt de schrift toch? Staat hier een paar versen verder, hè? Vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En daarmee zijn we teruggekomen in Johannes 3. Bij die kwestie van een onvergankelijk koninkrijk wat opgericht zou worden door Christus. Waar men slechts deel aan heeft als men niet vlees en bloed is, maar als men integendeel zelf onvergankelijk is. Bovendien, onder ons gezegd, wat hebben wij aan een onvergankelijk koninkrijk als we niet zelf onvergankelijk zijn? Wat moet je ermee? Wat voor een uitzicht is dat? Als je zelf maar tijdelijk bent. Een onvergankelijk koninkrijk is voor hen die zelf onvergankelijk zijn. Dat wil zeggen, dat is niet voor de natuurlijke mens. Maar dat is slechts bestemd voor hen die wedergeboren zijn. En de hele discussie omtrent de vraag of leven wij nou in dat koninkrijk of niet, die kan in één keer beantwoord worden door vast te stellen dat voor zover wij een nieuwe schepping zijn in Christus, voor zover wij wedergeboren zijn, voor zover zijn we onderdeel van dat koninkrijk. Toch eenvoudig. Voor zover wij wedergeboren zijn, staan wij onder, nou laat ik het woord in één keer gebruiken vandaag, staan wij onder de heerschappij van Christus. Dan moet u dat woord meteen vergeten, want de Bijbel gebruikt de term dan niet, hè. Maar de schrift zegt wel dat wij geplaatst zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, nu. Maar dat geldt alleen voor dat wat wedergeboren is. Dat wat een nieuwe schepping is. En dan zijn we terug bij wedergeboorte en bij wat dat feitelijk is. Hier in dit hoofdstuk wordt gesproken over opstanding. En het komt erop neer dat tenzij men opgestaan is uit de dood, kan men het koninkrijk niet binnengaan. Daar wordt hier over gesproken. Vers 50. Doch ik zeg dit broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. En Johannes 3 zegt, tenzij dat gij wederom geboren wordt. Men kan het koninkrijk niet beërven. En de eenvoudige conclusie is op grond van deze schriftplaatsen dat wedergeboorte en opstanding dus precies hetzelfde is. Daarmee zijn niet alle vragen beantwoord, maar je moet ze gewoon één voor één beantwoorden. En de eerste kwestie is deze. Wedergeboorte en opstanding hebben beide tot resultaat dat iemand het koninkrijk, dat onvergankelijke koninkrijk binnengaat. En ze hebben beide tot resultaat dat iemand onvergankelijkheid aandoet. Men wordt onvergankelijk, onverderfelijk of onverwelkelijk, zegt de apostel Petrus er nog achteraan in 1 Petrus 1, door opstanding. Opstanding en wedergeboorte zijn precies dezelfde begrippen. Nicodemus, wist Nicodemus niet wat opstanding was? Nou, hij had het in ieder geval heel gemakkelijk kunnen weten. Nou, als hij dat wist, wist hij ook wat wedergeboorte was. En dat is precies hetzelfde. Immers, opstanding is alleen mogelijk na de dood. U weet, er is alleen leven na de dood, hè? Opstanding is alleen na de dood. Dat wil zeggen dat wedergeboorte, namelijk opstanding, het proces is van het afleggen van het oude en vervolgens het aandoen van het nieuwe. Het afleggen van het vergankelijke en het aandoen van het onvergankelijke. Wij noemen dat gewoon sterven en opstaan. En dat is het ook. Alleen is het zo dat begrippen als dood en opstanding in de schrift op verschillende manieren, op verschillende niveaus, wordt toegepast. En wij ter onderscheiding spreken wij dan over lichamelijke dood of geestelijke dood. De Bijbel leert van levende mensen dat zij dood zijn in zonden en misdaden. Dat is geen tegenstelling. Want die mensen zijn levend voor elkaar. Dat wil zeggen, ze kennen elkaar als levenden. Ze hebben contact communicatie met elkaar, ze hebben gemeenschap met elkaar en dat is hetzelfde als leven. Alleen ze hebben geen gemeenschap met God. Dat wil zeggen, voor God zijn ze dood. Voor elkaar leven ze, voor God zijn ze dood. Levende mensen zijn tegelijkertijd dood voor God. Een heel eenvoudige waarheid. En waar het nou om gaat is dit. Dat die hele kwestie van dood en leven, van dood en opstanding, kan toegepast worden op het lichaam wat de mens heeft, of hoopt te hebben. Maar het kan ook toegepast worden op de positie die de mens voor God inneemt. Passen we toe op het lichaam, dan passen we begrip als dood en leven toe op een laag niveau, op het menselijk niveau namelijk. Maar wanneer we het op het goddelijk niveau toepassen, dan heeft het te maken met onze positie voor God. Namelijk, leven wij voor God of zijn we dood voor God? En dat is een veel belangrijker aangelegenheid dan de vraag, leven wij voor elkaar of zijn we dood voor elkaar? Het gaat erom over leven voor God. Wel nu, die kwestie van dood en opstanding en dus van wedergeboorte wordt niet alleen toegepast in de schrift op dat lage niveau van het lichaam, maar het wordt wel degelijk toegepast op het hoge niveau, namelijk op de positie die de mens voor God inneemt. Leeft de mens voor God of is hij voor God dood? En de natuurlijke mens die zijn leven van Adam ontvangen heeft, die mag dan gemeenschappen, communicatie hebben met anderen die ook van Adam afstammen, maar hij heeft geen communicatie, geen gemeenschap met een levende God. Want God zegt, de natuurlijke mens is dood in zonden en misdaden. Afgesneden van het leven. En als je afgesneden bent van leven, ja, dan ben je dood. Als je geen gemeenschap hebt met levensbron, nou, dan ben je dood. Waar het nu om gaat is dit. Dat dood en opstanding in het Nieuwe Testament, met name, maar in feite ook in het Oude hoor, worden toegepast op de positie van de mens. En wat de Heer Jezus tot Nicodemus zegt, is dus in feite van, ondanks alles, ondanks je opleiding, ondanks je positie als overste van een uitverkoren volk, ben je voor God dood. Want hoe dan ook, uitverkoren volk of niet, wat God heeft uitverkoren, heeft hij uitverkoren voor een bepaalde toekomst, uiteraard. Anders zou uitverkiezing immers geen zin hebben. Uitverkiezing is met betrekking tot een bepaalde toekomst, maar die toekomst, die beloften die God gedaan heeft aan dat uitverkoren volk, zijn beloften die alleen bestemd zijn voor gelovigen. God riep Abraham en beloofde hem het een en ander. Maar omdat hij een gelovige was. En de erfgenamen van die beloften die aan Abraham gedaan zijn, dat kunnen alleen maar gelovigen zijn hoor. En of je dan lid bent van een uitverkoren volk of niet, zoals Nicodemus, dat maakt geen enkel verschil. Je blijft een natuurlijk mens. En als je niet eerst tot geloof komt, is er geen enkele zegen die God voor je heeft weggelegd. Hij heeft er geen één beloofd in ieder geval. Fundamentele Bijbelse waarheden zijn dat. En wat Nicodemus dus wordt voorgehouden is dat hij ondanks alles, ondanks zijn positie, dat hij een ander mens moet worden. Dat zijn afkomst niet deugt. En dan was hij 100 keer een Jood en dan stamde hij 100 keer af van Abraham. Dat kan natuurlijk niet 100 keer, maar bij wijze van spreken dan. Hè? Dan nog gold voor deze Nicodemus precies hetzelfde als wat voor Abraham gold. En wat gold er voor de gelovige Abraham? Alvorens God hem zijn beloften deed. Hij zegt, ga uit je land en uit je maagschap en uit je vaders huis. Dat geldt voor Nicodemus niet anders. En dat geldt voor ons ook niet anders. Wat er namelijk gebeuren moest, is dat het banden met de afkomst van de natuurlijke mens moeten doorgesneden worden. Hij moest loslaten. Datgene waar hij vandaan gekomen was. Zijn natuurlijke rechten in de wereld moest hij opgeven om vervolgens daar anderen voor in de plaats te krijgen. En omdat er geen verwarring zou bestaan, zit er nog de nodige tussenruimte tussen ook. Eerst uit Ur der Galdeeën. Eerst opgeven het oude en daarna pas zien waar je ooit terecht zou komen. Pas daarna onderweg naar Canaan. Hetzelfde geldt voor het uitverkoren volk in zijn totaliteit Israël. Uit hun land en uit hun maatschap en uit hun vaders huis. En ik weet niet of je er ooit zo aan gedacht hebt, maar dat land en maatschap en vaders huis was toevallig in dat geval het land Goshen in Egypte. Want die mensen die uit Egypte werden uitgeleid waren zonder uitzondering in Egypte geboren. En hadden daar een land wat hun speciaal gegeven was. Het beste stuk van heel Egypte. Maar ze moesten eruit, al was het hun land. En ze moesten onderweg naar dat wat beloofd was, ja. En zelfs nadat ze uit Egypte waren, wilden ze nog terug naar Egypte en niet de weg gaan van de Heer. Maar wat ze moesten doen was in geloof zich overgeven aan de Heer die zijn belofte aan hen zou waarmaken, maar pas nadat ze eerst het oude hadden opgegeven. En de blijde boodschap is niet de boodschap dat wij het oude zouden opgeven, maar de blijde boodschap is dat we een erfenis hebben wanneer wij het oude opgeven. Iets veel beters in de plaats van het oude. Wel, ik sta over wedergeboorte te praten en ik heb het over Abraham. Heb ik niet zo uitgezocht hoor, maar dat zijn toch gewoon de Bijbelse fundamenten. Ik heb het over Abraham, de stamvader van Israël. En in zijn leven wordt wedergeboorte geïllustreerd. Uit Ur, langs een moeilijke weg naar Canaan. En ik denk aan Israël, uit Egypte, langs een heel moeilijke weg, ook naar Canaan. Dat is wedergeboorte. Ik denk aan Isaac, die alvorens hij officieel als erfgenaam werd aangesteld, eerst de weg van dood en opstanding moest ondergaan. Nou ja, bij wijze van spreken. Maar zo spreekt de schrift dus ook, bij wijze van spreken, in Hebreeën 11. He? Isaac wordt geacht uit de dood opgestaan te zijn. Zie, wedergeboorte. En Israël, wat verlost werd uit, ik spring heen en weer door de Bijbel, want je vindt het overal, hè. Israël, wat verlost werd uit Egypte en wat in Canaan aankwam, ging Canaan in bij een plaats die genaamd wordt Gilgal. En wij zijn geen Joden misschien en wij kennen misschien geen Hebreeuws, maar Nicodemus moest dat in ieder geval wel kennen. En Nicodemus had in ieder geval moeten weten dat Gilgal hetzelfde is als wedergeboorte. Gilgal betekent wedergeboorte. Ja, men vertaalt het tegenwoordig met reïncarnatie. Want zo redeneer je de dingen weg, hè? Ja, echt waar. Maar het betekent wedergeboorte. Gedenk toch wat er gebeurd is op de weg van Sittim naar Gilgal, zegt de profeet tot Israël. Maar die weg van Sittim naar Gilgal was de weg die Israël ging onder Jozua. Het beloofde land in en dwars door de Jordaan, waarvan wij zeggen de doodsjordaan. Het was een weg door de dood. Het was een weg van dood en opstanding. Wedergeboorte. En daarna werd het legerkamp van Israël opgericht in Gilgal. En vanuit Gilgal werd Canaan veroverd. Jozua keerde steeds terug naar Gilgal en van daaruit werden ook de militaire acties ondernomen. Vanuit Gilgal, vanuit de wedergeboorte. En ik doe het maar uit mijn hoofd, want ik heb niet eens de tijd om een briefje in te kijken. Hè? Maar Gilgal, dat is de plaats waar David bijvoorbeeld ook het land ingehaald werd weer, over de Jordaan. David was koning, hij werd als koning terzijde gesteld. Hij moest het land uitvluchten voor Absalom, maar hij kwam daarna weer het land in, over de Jordaan. En werd bij Gilgal verwelkomd door zijn onderdanen. Wedergeboorte, een nieuw koningschap, nieuw koninkrijk voor David. We lezen eroverheen, maar het staat allemaal in de schrift. Dat is allemaal bij Gilgal. Bij Gilgal vinden we ook koning Saul bijvoorbeeld, die de Amalekieten verslaat. Saul die een ontmoeting heeft met Samuel, enzovoorts. Neemt u maar een concordantie. Zo'n boek waarin u die trefwoorden vindt en waarbij staat dan waar u ze in de Bijbel kunt terugvinden. Je hebt de hele middag de tijd. Hè? Neemt u dat woord Gilgal en zoekt u in uw Bijbel maar eens op waar het voorkomt. En u zult zien dat al die schriftplaatsen spreken over ditzelfde principe. Het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. Wedergeboorte. Nicodemus wist het niet. Nooit van gehoord. En dan zeg ik weer, wat wist hij dan wel? Ja, ik weet het niet. Wat hij had moeten weten is dat de Messias zijn koninkrijk zelf zou binnengaan door die weg van wedergeboorte. Dat wil zeggen, de Heer zelf, de beloofde Messias, zou zelf wedergeboren moeten worden. Zou zelf de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Kan het ook niet helpen, staat in de Bijbel zo. Sommigen schrikken ervan als je de term oude mens gebruikt in verband met de Heer Jezus, maar het is echt zo. Oude mens betekent gewoon oude mens. Ter onderscheiding van een andere mens die daarna tot stand zou komen, namelijk de nieuwe mens die uit de dood geboren wordt en tot stand komt door wedergeboorte of door opstanding. Waar het maar om gaat is dit, dat dit de universele weg is tot zaligheid. Nicodemus begreep het niet en die stelt hele voor de hand liggende vragen, al staan ze wat banaal in de schrift, maar ze zijn dan in ieder geval duidelijk. Daar staat in Johannes 3, want daar ga ik nog weer naar terug, Johannes 3 vers 4, hoe kan een mens geboren worden oud zijnde? Kijk, dat is de goede vraag. Hoe kan een mens geboren worden terwijl hij al oud is? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Ik heb er altijd schik om, die man, heb ik al gezegd. Maar nou stelt hij weer zo'n aardige vraag. Hè? Kan hij in zijn moedersbuik ingaan, andermaal, en geboren worden? Wel, hij heeft in ieder geval niet helemaal goed geluisterd naar de Heer Jezus, omdat de Heer een term, een uitdrukking gebruikt die niet betekent zomaar wedergeboren worden, maar die betekent letterlijk van boven geboren worden. Dat is Nicodemus blijkbaar ontgaan, maar Nicodemus als een echte Jood denkt bij geboren worden aan zijn moeder. En dat is typisch Joods, moet ik zeggen, al heb je dat misschien niet in de gaten, want dat begrip geboren worden, zoals het in het Grieks, maar ook in het Hebreeuws voorkomt, dat heeft een veel bredere betekenis dan in het Nederlands. Het heeft namelijk de betekenis niet alleen van de bevalling, maar het heeft ook is ook van toepassing op de verwekking. Dat wil zeggen, het heeft te maken met het hele proces waardoor nieuw leven voortgebracht wordt. We zullen dat er straks zien, want ik zal straks met u alle schriftplaatsen nog even doorlopen waar wedergeboorte genoemd wordt. Het zijn er maar een paar, waar de term zelf gebruikt wordt. En dan zult u zien dat het ook gebruikt wordt, niet alleen in verband met een bevalling, maar inderdaad met verwekking. Maar goed, ik kom daarop terug. Maar Nicodemus als echte Jood denkt daarbij alleen aan de vrouwelijke oorsprong. Het Jodendom denkt namelijk via de vrouwelijke en daarom via de aardse lijn. Ik kan het nou niet verder toelichten, want dan zou ik van mijn onderwerp veel te ver afdwalen. Maar men denkt langs de aardse lijn, langs de vrouwelijke kant. En of iemand een Jood is, wordt hoofdzakelijk bepaald door het antwoord op de vraag of zijn moeder ook een Jood was. Want dat is iets wat via de vrouwelijke lijn vererft. Maar hoe dan ook, Nicodemus vergist zich, want waar de Heer over praat is niet over de vrouwelijke lijn, maar over de mannelijke lijn. Het gaat er niet om dat de mens een verkeerde moeder heeft, het gaat erom dat de mens een verkeerde vader heeft. Daar zit het hem in, daar moet de klemtoon op liggen. Het gaat erom dat de mens niet slechts uit Adam geboren moet zijn, want dat dient tot niks, daardoor sterft hij alleen maar de mens moet uit God geboren zijn. Dat is uiteraard niet vrouwelijk, maar dat is mannelijk. En waar de Heer dus over praat, is niet over de bevalling, maar over de verwekking. Over de oorsprong van het zaad waaruit iemand wedergeboren wordt. En dat zaad wordt dan vervolgens ook genoemd in dit schriftgedeelte. Meteen het antwoord, de Heer geeft een rechtstreeks antwoord in vers 6. Hij zegt hetgeen uit... Uit vers 5 nog, Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. De tegenstelling is niet tussen de ene kant de moeder in verband met de oude mens en geest in verband met de nieuwe mens, maar de tegenstelling is bovendien dat die moeder te maken heeft met de vrouwelijke lijn, terwijl water en geest te maken heeft met de mannelijke lijn. Het spreekt over de oorsprong van het zaad. En bovendien wordt de term geest gebruikt, dat is ook niet voor niks. Want normaal wordt in de Bijbel gesproken over dat iemand uit God geboren moet worden. Johannes 1 bijvoorbeeld, hè? Die niet uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren is. Je ziet, dat is ook wedergeboorte, al staat de uitdrukking daar niet. Maar men moet uit God geboren worden. Hier wordt de term geest gebruikt, Dat men uit geest geboren moet worden. Omdat geest, het woord geest bovendien aangeeft dat het gaat om iets wat onzienlijk is. De Heer zegt in een paar woorden een heleboel. Het is de juiste woordkeus. Die geest is de geest Gods en dat is dus God. Dat kan niet missen. Dat moet uit God geboren worden. Maar God wordt hier genoemd met de aanduiding geest, omdat het klemtoon ligt op het is onzienlijk. De natuurlijke geboorte is een zienlijke geboorte. Heeft te maken met de zienlijke dingen, met de stoffelijke dingen, de zienlijke en daarom vergankelijke dingen van deze wereld. Maar wedergeboorte vindt plaats uit God en daarom uit geest. Het is dus onzienlijk. En voor de hele snelle zeg ik erachteraan, en daarom is het ook onvergankelijk. Want u weet, de Bijbel zegt, de zienlijke dingen zijn vergankelijk, maar de onzienlijke zijn eeuwig. De natuurlijke geboorte leidt tot de dood. Dus vergankelijk, verderfelijk, verwelkelijk. Maar de wedergeboorte is een geboorte uit onzienlijke dingen. Uit God, de onzienlijke geest. En dat is eeuwig. Zie? En dan staat erbij, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Nou, als ik dat heel uitgebreid moet uitleggen, kom ik van de week helemaal niet meer klaar, vrees ik. Maar wat we moeten leren, is dat deze uitdrukking een bepaalde stijlfiguur is. De uitdrukking betekent niet dat het gaat om twee dingen waaruit men geboren moet worden. Niet uit water zowel als uit geest. Maar men moet geboren worden uit iets wat zowel water als geest is. Ik hoop dat u merkt wat het verschil is. Men moet niet uit water zowel als geest geboren worden, namelijk uit twee dingen. Maar men moet geboren worden uit één ding wat zowel water als geest is. En ik kan de term nog anders verklaren. Dan moet je lezen, men zo iemand niet geboren wordt uit water dat geest is. Of anders, nog anders, zo iemand niet geboren wordt uit geestelijk water. En nou wordt het helemaal zinvol. Want de natuurlijke geboorte vindt plaats uit water, uit natuurlijk water, vruchtwater. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bij een normale geboorte speelt water een rol. Water dat breekt. Heb je ooit zoiets geks gehoord? Water dat breekt. Ja, ja, ja. En weet u waar het water ooit nog meer brak?
De Rode Zee.
Ja, dat was bij de uittocht uit Egypte. Bij de Rode Zee en ook bij de doortocht door de Jordaan, overigens naar Gilgal, wedergeboren. Daar braken de wateren openden zich. Je kunt het je haast niet voorstellen, maar het gebeurt. He? Het zijn geestelijke, goddelijke dingen, het zijn wonderen, dat is waar. Water dat breekt en daaruit komt leven tot stand. Wat hier gezegd wordt is, men moet niet geboren worden volgens de natuurlijke mens. Uit natuurlijk water, uit zienlijk water, maar men moet geboren worden uit geestelijk water. Men moet geboren worden uit het bad des waters des woords. Uit het bad der wedergeboorte. Want men wordt geboren ook bij wedergeboorte uit water, maar dan geestelijk water. Ja, en het ontbreekt mij een tijd, maar water is in de Bijbel altijd, in ieder geval ook een beeld van het woord van God. En omdat uit het woord van God zoveel voortkomt, is het water van nog veel meer dingen in beeld, dat is waar. Maar in ieder geval is water een beeld van het woord van God. Water is dat waardoor deze wereld bestaat, waaruit deze wereld bestaat en waarin hij bestaat en waardoor hij vergaat, zegt de apostel Petrus. Deze wereld, uit en in het water bestaande en daardoor is de wereld ook een keer vergaan, staat er. Dat is water. Maar het leven van deze wereld wordt ontleend aan water. Maar het leven van die nieuwe wereld, van die andere wereld, die van die nieuwe schepping, vindt ook zijn oorsprong in water, maar dan uiteraard geestelijk water. En dat is het woord van God, uiteraard. Want alle dingen zijn voortgekomen, Johannes 1 weer, hè, uit het woord. En zonder het zelf is geen ding geworden dat geworden is. Dat geldt voor de oude schepping. God sprak en het was er, maar het geldt voor de nieuwe schepping. God spreekt, waarmee we terecht zijn gekomen bij het onderwerp van gisteravond. Want het woord waaruit iemand wedergeboren wordt, is simpel dat woord van de Bijbel. Het evangelie Gods. Men wordt een nieuwe schepping doordat God spreekt. Men is een oude schepping omdat God gesproken heeft. Maar men wordt een nieuwe schepping eveneens uit het woord van God. God spreekt en het komt tot stand. Wanneer wij met God verzoend willen worden, wanneer we gerechtvaardigd willen worden, wanneer we vergeving willen ontvangen, kortom, wanneer we wedergeboren willen worden, kunnen we daar niks aan doen. Het waar we van afhankelijk zijn is van het woord van God. Of laat ik het dan maar anders zeggen. Dat wij geboren zijn, waar danken wij dat aan? Wat hebben wij gedaan om geboren te worden?
Niets.
Niets. Wat moet je doen om wedergeboren te worden? Niets. Simpel. Heel eenvoudig. Niks. Degene die niet werkt, zegt de schrift. Romeinen 4. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Daar zullen we het van de week ook nog over hebben. Over die rechtvaardigheid en over die gerechtigheid van God. Maar het gaat erom dat deze dingen buiten de mens omgaan. Men moet wedergeboren worden uit geestelijk water. Uit het woord van God namelijk. Alleen, het probleem bij Nicodemus was, en dat brengt de Heer Jezus ook een paar versen verder onder woorden. Het probleem is, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. Vers 11, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Dat woord waaruit men geboren moet worden, werd gesproken, ook tot Nicodemus. En het werd de eeuwen doorgesproken tot Israël. In Romeinen 10 wordt de vraag gesteld, heeft Israël het dan niet gehoord? Of hebben ze het dan niet begrepen? Dan staat er, ja zeker hebben ze het gehoord en ja zeker hebben ze het begrepen. Maar wat ze niet gedaan hebben is het geloven. En dat is wat de Heer ook tot Nicodemus rechtstreeks zegt. Tot, letterlijk staat het, tot de leraar Israëls. Zijt gij de leraar van Israël, vers 10, en weet gij deze dingen niet? En de Heer zegt, het zit hem niet in dat je het niet weet, het zit hem erin dat je het niet gelooft. Men wordt wedergeboren uit geloof. Hij zegt, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. Hoe wist de Heer deze dingen en waar had hij ze gezien? Hij zegt, wij weten, wij spreken wat wij weten. En wij getuigen wat wij gezien hebben. Waar had de Heer deze dingen gezien? Ik wou toch maar zeggen, in het woord. Heeft u dat ook wel eens verbaasd? Men zegt altijd, van de Heer Jezus weten we zo weinig uit zijn jeugd. We weten alleen dat hij op 12-jarige leeftijd in de tempel was. En daarna weten we niks meer totdat hij 30 jaar was. Eigenaardig, hè? Zeggen we, weten we niks van. Nou, daar weten we genoeg van, hoor. Want er is al die tijd geen verandering ingekomen. Op 12-jarige leeftijd zegt de Heer, weet gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En hij was bezig met de bestudering van het woord van zijn vader. En er is 18 jaar lang geen verandering ingekomen en daarna ook niet. Hij heeft de schriften bestudeerd. En toen hij later met goedwillenden uit Israël sprak, opende hij hun de schriften. Hij liet het hun zien en zegt, kijk, hier en hier en hier. Die mensen zullen ook wel gezegd hebben, dat hebben ze ons nooit verteld bij ons in de synagoge. Hoe kan het dan? Hebben al die mensen het dan verkeerd? En zo. Dat zijn de verkeerde vragen. Die vragen moet je nooit stellen. Je moet je alleen afvragen, wat zegt de schrift? En de schrift spreekt over deze dingen. Over wedergeboorte die tot stand komt uit het woord van God. Wel, ik kan het natuurlijk nooit stoppen zonder dat ik eerst enige schriftplaats heb laten zien waar de uitdrukking wedergeboorte voorkomt. Uiteindelijk is dat ons onderwerp en ik prik dus nou alleen deze woorden maar even. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat in andere termen wel degelijk ook rechtstreeks over wedergeboorte gesproken wordt. Over geboren worden uit God, geboren worden uit de geest en meer van die uitspraken. Maar die zal ik niet aanhalen, ik zal alleen aanhalen de termen wedergeboorte zelf. En dat begint dan niet in Johannes 3, maar in Matthäus 19. En we gaan nu uit van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament komt de uitdrukking, althans in het Nederlands niet voor, maar ik heb u al gezegd dat de uitdrukking, het woord Gilgal in het Hebreeuws, wel degelijk de betekenis heeft van wedergeboorte, maar het wordt zo niet vertaald, punt 1, omdat het doorgaat voor een plaatsnaam. En punt 2, omdat het nog een andere betekenis heeft, namelijk de betekenis van wiel, een rad, een wiel. En zo wordt het dan ook vertaald als het voorkomt. Maar het zou net zo goed vertaald kunnen worden met wedergeboorte. Die twee begrippen, die gaan namelijk in elkaar over. Ik kan het nou niet uitleggen, ik heb dat in een van die brochures wel gedaan. Dus ik wijs u maar weer even naar de boekentafel. Nou, we gingen naar Matthäus 19 dus, het Nieuwe Testament. Vers... Ja, ze kunnen die dingen aan de straatstenen niet kwijt, snapt u wel. Dus daarom moet ik het af en toe even... Oh. Maar die hebben er ook niks aan natuurlijk, hè? Nee, zo is het. Heel goed. Er zijn er nog die wakker zijn. Matthäus 19 ging ik naartoe. Vers 27 lees ik u eerst, want daar wordt weer iets heel treffends gezegd. Daar staat, toen antwoordde Petrus en zeiden tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn nu gevolgd. Abraham. Israël. Ze hebben alles verlaten, zijn de Heer gevolgd. Ze zijn gegaan uit hun land, uit hun maatschap, uit hun vaders huis. Ze hebben alles achter zich gelaten, zijn de Heer gevolgd. Waarheen? Nou, naar een land wat hij hen wijzen zou. Maar dat is nou net wat ze vragen. Want ze vragen, wat zal ons geworden? Het komt overeen met de positie van Israël, verlost uit Egypte en in de woestijn. En zeggen dan, we hebben alles verlaten en zijn nu gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Want ze maakten zich zo'n zorgen. Ze waren in de woestijn en ze hadden dorst. En ze hadden niks te drinken. Dat is het probleem altijd, hè? En zo is het hier met Petrus ook. Ze hadden alles achter zich gelaten, die discipelen. Ze waren hem gevolgd. En wat zou er nou van hun terechtkomen? Dat is de vraag van de mens altijd. En dan komt het antwoord, vers 28. En Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo wie verlaten zal hebben, huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Eeuwig leven beërven. Wie die dingen verlaten zal hebben, wie zijn land, zijn maatschap, zijn vaders huis, zeg ik dan maar weer gemakshalve, verlaten zal hebben, zal eeuwig leven ontvangen. En eeuwig leven, wel, dat is aan de andere kant van de dood, hè? Eeuwig leven ontvang je niet in Adam, maar in Christus. Eeuwig leven ontvang je door de opstanding. Sterven is eenmalig en de opstanding is daarna voor eeuwig. Daar is de dood niet meer over. Eeuwig leven is na de dood. Maar eeuwig leven, dat is dus niet het leven van vlees en bloed, maar het leven van geest. Dat kwam tot stand via opstanding, zegt 1 Korinthe 15. Het komt tot stand door wedergeboorte, zegt Johannes 3. En hier wordt gesproken over wanneer gij mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Wanneer de Zoon des Mensen zal zitten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Dan zullen deze discipelen in ieder geval eeuwig leven hebben. Of beërven. Wel, wanneer zal de Heer op de troon zijner heerlijkheid zitten? Wanneer zal hij als de Zoon des Mensen, letterlijk staat er, de Zoon van Adam, als de laatste Adam, dus de tweede Adam. Wanneer zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid? Wel, niet voor zijn sterven, maar na zijn opstanding. Emmausgangers. Moest de Christus niet al zo deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Eerst het lijden wat op Christus komen zou en pas daarna de heerlijkheid daaraan volgende. De troon zijner heerlijkheid ligt na zijn lijden, na zijn opstanding. Dus wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, is dat na de opstanding. En dus is dat dan in de wedergeboorte, dat is de term die hier gebruikt wordt. Wanneer gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dan zullen ze eeuwig leven hebben. Dat wil zeggen dat verschillende dingen genoemd worden over dezelfde tijd. Namelijk, het is in de wedergeboorte, namelijk in de opstanding. En dus in gewoon Nederlands na de opstanding, hè. Maar in de wedergeboorte, in dat nieuwe leven. Het is in het koninkrijk, want de Zoon des Mensen zit op zijn troon. En er is eeuwig leven. Want wedergeboorte, opstanding, koninkrijk en eeuwig leven zijn allemaal begrippen die spreken over precies dezelfde situatie. Ze geven verschillende aspecten daarvan aan, maar ze spreken over precies dezelfde dingen. Namelijk over dat wat er is na de dood. Of beter nog, na de opstanding. Want zo ligt het natuurlijk. Na de dood is het niet, het is na de opstanding, hè? En hier spreekt de Heer Jezus over dat zijn discipelen hem zouden volgen in de wedergeboorte. De eerste conclusie die u geacht wordt te trekken is dat de Heer dus zelf die wedergeboorte zou ingaan en dus zou ondergaan. Wedergeboorte is het proces wat de Heer zelf onderging. Dat van dood en opstanding. Het is niet zo dat we... Kijk, wij zouden redeneren zeggen hij was geen zondaar, dus hij hoeft ook niet wedergeboren te worden. Maar zo ligt het niet. Hè? Hij was een oude mens, hij was een onderdeel van een oude schepping en daarom moest hij wedergeboren worden, want hij moest een eersteling worden van een nieuwe schepping. Dat was de weg die voor hem bepaald was, de weg die voor hem bepaald was in de schrift, de weg die de Heer geloofde en die hij dus ook zelf onderging in gehoorzaamheid aan de schrift. Een weg van lijden en sterven, een weg van vernedering, van diepste vernedering, vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Want de heerlijkheid bereiken kan alleen via deze weg van lijden en dood. De weg die ging hij. En het punt is dat hij is die weg gegaan en sindsdien is die weg open voor anderen. De Hebreeënbrief spreekt daar ook over een weg die ingewijd is door de Heer zelf. En een weg die vervolgens gegaan kan worden door wie wil, door gelovigen zal ik maar zeggen. Dus hier wordt wedergeboorte genoemd in Matteüs 19 in verband met de Heer Jezus zelf en in verband met degene die hem zouden volgen. En uiteraard gelovigen zijn dat en het wordt meteen in verband gebracht met de troon zijn de heerlijkheid en dus met het koninkrijk. En het wordt ook in verband gebracht met het principe van het achterlaten van onze natuurlijke rechten en bezittingen, onze bindingen en het volgen van de Heer op de weg die hij leidt. En het is een weg die leidt in een nieuwe schepping. Universeel Bijbels principe, wat Nicodemus natuurlijk best had kunnen weten. Er komt nog wat anders bij. Het woord wat hier vertaald is met wedergeboorte in vers 28 is niet helemaal hetzelfde als in Johannes 3. Hier wordt namelijk een woord gebruikt wat niet betekent van boven geboren worden, zoals het in Johannes gebruikt wordt. Maar hier wordt een woord gebruikt dat inderdaad betekent opnieuw, met de betekenis bovendien van een tegenstelling. Het woord duidt op een herhaling van iets, en dus weder, dus opnieuw geboren worden. Maar tegelijkertijd duidt het op een tegenstelling. Het is een beetje het Nederlandse woord daarentegen, hè? Het is tevens een contrast. Het wil zeggen, het is niet een herhaling van iets wat al eerder heeft plaatsgevonden, als zoals we misschien zouden denken, maar het duidt erop dat die geboorte in een herhaling is, maar dat het gebeurt op een andere manier en tegengesteld aan die eerste geboorte. Want die eerste geboorte is er een in verband met de oude schepping en in verband met verderfelijkheid en vergankelijke dingen, maar wedergeboorte is in verband met de nieuwe schepping en in verband met geest en daarom onvergankelijke dingen. Het is niet herhaling van iets, maar het is iets wat opnieuw gedaan wordt omdat het anders moet. En daar gaat het om. Het is een geboorte op een ander niveau. En datzelfde geldt trouwens ook voor de uitdrukking eeuwig leven in vers 29. Het gaat daar niet om leven wat verlengd is. Niet zo van, we hadden eerst vergankelijk leven, maar dat vergankelijke eind wordt weggewerkt en nou leven we gewoon door in de eeuwigheid. Want zo is het niet. Eeuwig leven is niet slechts langer dan het vergankelijk leven. Eeuwig leven is ander leven. De Bijbel heeft er zelfs een ander woord voor. In het Grieks althans, hè. Ander leven, leven op een hoger niveau. Daar gaat het om. En zo is het met die geboorte ook. Het is niet zomaar een geboorte of een herhaling, maar het is een andere geboorte, een geboorte op een hoger niveau. Dezezelfde uitdrukking, namelijk een wedergeboorte in de zin van herhaling en tegenstelling tegelijkertijd, die wordt nog één keer gebruikt in het Nieuwe Testament. En dat is in Titus, de brief van Paulus aan Titus. Hoofdstuk 3. Daar wordt in vers 3 van Titus 3 gezegd, want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigelei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Ja, we hebben gisteren ook al zoveel schriftplaatsen gelezen die in weinig lovende woorden spreken over de natuurlijke mens. En hier hebben we er nog één, hè, die de positie van de natuurlijke mens omschrijft. Maar er staat iets tegenover, er staat namelijk vers 4. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid. Net zo min als iemand uit werken geboren wordt, wordt hij uit zijn werken wedergeboren. Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. En dan vers 7, opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwigen levens. Erfgenamen naar de hoop des eeuwigen levens. Erfgenamen, dat heeft te maken met erfgenaam zijn van het koninkrijk. En het heeft tegelijkertijd te maken natuurlijk met datzelfde eeuwige leven. Wat door wedergeboorte en dus door opstanding tot stand komt. Nieuw leven, nieuw koninkrijk. En het is het resultaat van de wedergeboorte. Het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Staat er in vers 5. Wedergeboorte, dat wil zeggen op een hoger niveau geboren worden. En weer bad, namelijk een geboren worden uit water. Want uit een bad, daar word je uitgehaald, hè? Uit het water gehaald. Mozes heette trouwens zo. De naam van Mozes betekent uit het water gehaald. Dus betekent, slaat op wedergeboorte. Opnieuw leven ontvangen. Mozes werd één keer geboren en later werd hij nog een keer uit de rivier. Niet de Jordaan, niet de Rode Zee, maar in dit geval de Jordaan, hè? Of de Nijl. Aderskunde moet ik ook maar eens wat opvijzelen, merk ik. Hij werd uit de Nijl, uit het water gehaald. Wijst op wedergeboorte. Wij zijn zalig gemaakt door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Weer wordt die geest genoemd. Geestelijk water. Onvergankelijk water. En daarom wedergeboren tot eeuwig leven. Wel, de uitdrukking vinden we dan alleen nog in de Petrusbrief. Ook twee keer, we hebben die schriftplaats al gelezen, ik ben er echt zo mee klaar hoor. Dat is 1 Petrus 1. Daar wordt weer gesproken over wedergeboorte of wedergeboren worden. En daar staat een uitdrukking die letterlijk betekent omhoog geboren worden. Heel eigenaardig. Omhoog geboren worden. Dat wil zeggen, er wordt een richting bij aangegeven. Het is een geboorte die gericht is op hemelse en daarom geestelijke, want dat zijn hoge dingen, hè? Op hoge dingen. Hij heeft ons omhoog geboren, staat er letterlijk. Vers 3 van hoofdstuk 1 van de eerste Petrusbrief. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, opnieuw, maar omhoog geboren, hè? Tot een levende, leven, opstanding, geboorte, tot een levende hoop, toekomstverwachting, hè? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En u vindt hier dus dezelfde waarheid als in 1 Korinthe 15. De opstanding van Christus is fundamenteel. Hij is wedergeboren. Hij is de eersteling geworden van de nieuwe schepping. En wij zijn hem gevolgd in de wedergeboorte. Wij zijn met hem opgestaan uit de dood. En wij zijn door zijn opstanding wedergeboren tot een levende hoop. Want wij hebben een uitzicht inderdaad op het eeuwige koninkrijk en eeuwig leven. En noem maar op, staat er ook achter. Namelijk wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot, en dan hebben we hem, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Onverderfelijk wil zeggen dat de dood daar niet meer overheerst. Onbevlekkelijk wil zeggen dat het niet besmet wordt door allerlei invloeden van buitenaf. En onverwelkelijk wil zeggen dat het niet besmet wordt door allerlei invloeden van binnenuit. Dat is verwelken. Je hebt ook planten die hebben eeuwig leven, maar ze zien er altijd verwelkt uit. Hè? Daar heb je ook niks aan. Dat is dit leven ook niet. Hè? Het is onverderfelijk, bevlekkelijk en onverwelkelijk. En het is in de hemelen bewaard voor ons. Vandaar omhoog geboren worden, want het opent de blik op de hemel. Wel, dezezelfde term die wordt herhaald in vers 23 van dit hoofdstuk. Ook dat is al gelezen. Daar staat vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Dat was dus nog een uitdrukking, hè? Verderfelijk, onverderfelijk, onverwelkelijk, onbevlekkelijk, maar ook onvergankelijk. Onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En let u er nou op dat hier de term wedergeboren worden gebruikt wordt niet in verband met de vrouw, maar in verband met de man. In verband met God. Ook in vers 3 is dat geval, daar staat dat we dat God ons heeft wedergeboren. Niet de bevalling uiteraard, maar de verwekking, hè? Hij verwekt nieuw leven. Hij wekt de doden op. Daar gaat het om. Hij heeft ons nieuw leven gegeven. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk, want dat betekent het dan, hè, namelijk het levende en eeuwig blijvende woord van God. En het is een eeuwig woord van God. Een woord wat niet voorbij gaat, wat niet wankelt. Ook dat is al gezegd, herinner ik mij. En daarom is het leven wat daaruit voortgekomen is ook onwankelbaar. En onvergankelijk. Dus eeuwig zaad en dus komt er eeuwig leven uit voort. Dat staat er ook achteraan. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Want gelijk het gras is ons kortstondig leven. Ja, ik ben op een gereformeerde school geweest, dat had u misschien niet gedacht. Maar dan moest ik altijd mijn psalmversje leren, hè. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Tegenwoordig zingen ze het allemaal in de nieuwe berijming, dus ik heb er niks aan gehad. Maar ik kan het u nog declameren, hè. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Juist. En als de wind komt, namelijk de geest, hè, de geest van God, het oordeel van God, wanneer de wind zich over het land laat horen, want gij kent die wind, gij hoort zijn geluid, hè? Johannes 3. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stelen, haar schoonheid gaat verloren en men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Dat is het uitzicht van de natuurlijke mens. Maar diezelfde wind, diezelfde geest, die deze oude schepping zal oordelen, die deze wereld doopt met vuur, om de term dan maar eens aan te halen, diezelfde geest is bovendien de bron van nieuw leven. Dat wat deze oude schepping oordeelt, is tegelijkertijd het begin, het fundament van de nieuwe schepping. En het is ook de Heer zelf die deze oude schepping zal oordelen, maar het is de Heer zelf die een nieuwe weg, een nieuwe schepping geopend heeft en tot stand gebracht heeft, waarin wij in kunnen gaan en waarvan wij deel kunnen uitmaken. En laat ik dan daarmee besluiten, want ik hoef geen schriftplaatsen meer te noemen inmiddels, want de andere twee schriftplaatsen waren die uit Johannes 3 vers 3 en Johannes 3 vers 7. Hè? En laat ik daarmee besluiten door daarop te wijzen dat ik praat over hoop, over toekomstverwachting op grond van wedergeboorte, maar ik bedoel echt niet dat wij een uitzicht hebben op de opstanding van ons lichaam. Ik bedoel te zeggen dat wij die geloven nu reeds met Christus zijn opgewekt. Dat wij met hem gestorven zijn en begraven en opgewekt. Echt, we zullen er van de week nog vele malen over spreken, omdat het steeds de basis is voor de blijde boodschap uiteraard. De boodschap over de opstanding en de redding van zondaar. En het punt is dat wij die geloven nu reeds eeuwig leven ontvangen hebben. Nu reeds opgestaan met Christus. Nu reeds een hemelse erfenis hebben. En dus ook nu reeds geplaatst zijn in een koninkrijk. Alleen, al die dingen die ik nu noem zijn geestelijk, want ze zijn door de geest voortgebracht. Zijn dus onzienlijke dingen. Maar, ik weet, wij vinden dat niet zo prettig, dat het onzienlijke dingen zijn. Maar ik kan er nog een prettige mededeling achteraan doen. Ze zijn onzienlijk en daarom zijn ze eeuwig. En daar troost ik me dan wel mee. Hè? Ik zie ze dan misschien niet, maar ik raak ze in ieder geval nooit meer kwijt. Omdat ze het resultaat zijn van het werk wat deze eeuwige geest en dat eeuwig blijvende woord van God tot stand gebracht heeft. Niet mijn werken, niet mijn zonden, niet mijn vergankelijke werken, niet mijn goedwillende bedoelingen, niet mijn streven, hè? Niet mijn plannenmakerij of wat dan ook. Gelukkig niet, mensen. Maar alleen het woord van God. Deze wereld gaat voorbij, maar de mijn woorden, zegt de Heer, zullen geen zins voorbij gaan. Dat is wedergeboorte. En daarin kunnen wij deel hebben, simpelweg door dat woord, dat zaad der wedergeboorte, te accepteren. Deze blijde boodschap te ontvangen. Wij hoeven niks te produceren, we hoeven alleen aan te nemen dat wat God zelf geproduceerd heeft. Hij is de maker. En wij kunnen die nieuwe schepping zo zonder meer in hem accepteren. Als dat geen blijde boodschap is, weet ik het niet meer. Amen. Zullen we de Heer danken? Wij danken u, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat u ons naar uw grote barmhartigheid hebt wedergeboren tot een levende hoop. Tot een onverwelkelijke, onbevlekkelijke, onverderfelijke erfenis die u voor ons bereid hebt en die u ook voor ons bewaart en daarom ook bewaakt. We danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom die we ontvangen hebben. Heer, dan hebben we misschien onze eigen rijkdom, onze natuurlijke rijkdom, of wellicht onze natuurlijke armoede af moeten leggen. Maar we danken u dat we, wanneer we achter u aangaan, nooit beschaamd zullen worden. Dat we in vertrouwen u kunnen volgen, dat we als schapen u als onze herders mogen volgen. Dat was door een woestijn dan, maar in ieder geval naar een beloofde land. En we danken u, Vader, dat u het bent, die ons dat nieuwe leven geschonken hebt. Die ook dat nieuwe leven onderhoudt en voedt, in stand houdt en het bewaart voor uzelf. We danken u, Vader, dat we in uw richting geboren zijn. Dat we omhoog geboren zijn. Dat we een uitzicht hebben op een geopende hemel, waarin wij inderdaad de troon, uw troon, mogen zien staan. Een troon waarvanaf genade regeert. Een troon waar wij barmhartigheid ontvangen. Een troon waar onze hoge priester ook zit. Vader, wat is uw woord geweldig rijk. Wat hebt u op zoveel verschillende wijzen dezelfde waarheden naar voren gebracht. Die waarheden die spreken over uzelf en over uw zoon. Die zich vernederd heeft tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar die u ook uitermate verhoogd hebt en een naam hebt gegeven boven alle naam. En we danken u, Vader, dat we mogen weten dat in hem al de volheid van u lichamelijk woont. En dat wij ook in hem volmaakt zijn. Niet omdat wij dat voelen of denken of menen bereikt te hebben, maar omdat u het zegt in uw onvergankelijke woord. Vader, we danken u dat we vanmorgen ons daarmee mochten bezighouden, met zo'n fundamentele waarheid die volledig vreemd is aan de wereld om ons heen, maar die een waarheid is die u ontwikkeld hebt en ons hebt willen openbaren en die u bovendien ook bekrachtigd hebt door uw Zoon, onze zaligmaker, uit de dood op te wekken. En we danken u, Vader, dat wij daar deel aan mogen hebben. Niet door werken, maar door geloof in u. Door geloof in hem, die zondaren rechtvaardigt. Vader, wij danken u voor die rijkdom der heerlijkheid van uw grote en onvolprezen genade. Amen.
Amen.